We hebben Philip de Bakker aan de lijn. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent Europees parlementslid voor Open VLD. En we belden u om het te hebben over dus een resolutie van 29 oktober, die toen gestemd is en goedgekeurd is. En ik heb hier de Engelse versie voor me liggen. Ik zal het eventjes de titel lezen. Follow-up of the European Parliament Resolution of 12 March 14 on the Electronic Mass Surveillance of EU Citizens. Dus het gaat dus over massaal toezicht op de Europese burgers. Legt u eens uit, meneer De Bakker, waarover gaat dit?
We hebben vastgesteld dat sinds een aantal jaren en sinds meneer Snowden voor een aantal zaken bekend heeft gemaakt over hoe de Amerikaanse inlichtingendiensten te werk zijn gegaan, welke data zij ook over Europese burgers, mensen die van niet beschuldigd werden, gewoon op een massale manier hebben afgeluisterd, verzameld, geanalyseerd. Dat we daar toch problemen mee hebben. We hebben ook het Europees Hof gehad die een aantal weken terug een uitspraak heeft gedaan over Safe Harbor. Safe Harbor gaat erover op welke manier dat gegevens worden uitgewisseld tussen Amerika en Europa en omgekeerd. Dat moet gebeuren op een andere manier dan vandaag en met vol respect voor de rechten van privacy van mensen die eigenlijk totaal onschuldig zijn. Het is natuurlijk wel zo dat er ook akkoorden zijn en gemaakt worden over de uitwisseling van gegevens van mensen die deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek of waar vermoedens van bestaan dat zij betrokken zijn bij bepaalde activiteiten waarvan we ook de gevolgen hebben kunnen zien vorig weekend in Parijs bijvoorbeeld. En dus je moet een heel goed onderscheid maken tussen op welke manier dat politie en gerechtelijke diensten gebruik kunnen maken van surveillance technieken om mensen op te volgen die opgevolgd moeten worden. En tussen het massaal verzamelen van gegevens van mensen via het internet of via telefonie en dergelijke meer, die eigenlijk van niets beschuldigd worden.
Ja, wat was dan het probleem eigenlijk met die safe harbor? Want dat is een van de belangrijke punten, geloof ik, in de resolutie. Dus dat akkoord dat in ontwikkeling was, dat was dan via de Europese Commissie die daar met Amerikanen over aan het werken was. Dat zou dat blijkbaar niet genoeg garanderen dat de rechten eigenlijk van de burgers beschermd worden? Of er zou te veel gegevens doorgeven? Wat was het probleem daarmee? Zeker in deze tijden is het natuurlijk een actueel item, hè?
Ja, er is in Europa een duidelijk kader waarin dat gegevens van mensen kunnen verzameld worden. En dat kader zorgt ervoor dat er een heel duidelijke balans is. Dus aan de ene kant het respect voor de privacy, maar aan de andere kant ook voldoende middelen voorzien voor inlichtingendiensten om mensen te kunnen opsporen, mensen te kunnen volgen en ervoor te zorgen dat er nodige gegevens over die mensen kunnen verzameld worden en uitgewisseld worden. En we hebben vastgesteld dat het akkoord dat bestond tussen Amerika en Europa daar niet aan voldeed en ook het Europees Hof heeft dus dat akkoord geschrapt. Nu, vandaag zijn er andere akkoorden die ook nog vandaag geldig zijn. De informatiestromen kunnen blijven doorgaan, dat is op zich ook geen probleem. Maar het moet dus gebeuren, alles in een kader, waarbij we heel gericht informatie kunnen gebruiken om mensen op te sporen, te volgen en dergelijke meer.
Maar het oorspronkelijke akkoord voorzag er dan in dat er eigenlijk te veel of te ongelimiteerd data zouden gegeven worden. Is dat het probleem?
Ja, dat klopt. En dus wat wij altijd voor zorgen is dat bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn dat, ik zeg maar iets, we weten dat Syrië-strijders over Turkije terugkomen naar België, dat er dan data kan verzameld worden van mensen die bijvoorbeeld vandaan komen. Dat is geen probleem, dat is heel gericht en dat is heel duidelijk dat daar een probleem is, dat daar de inlichtingendiensten de mogelijkheden moeten hebben om te kunnen ingrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat je op een massale manier alle telefoongesprekken, alle sms'en, alle internetverkeer van burgers zomaar kunt gebruiken zonder dat er duidelijke aanwijzingen zijn. En die balans proberen we altijd te zoeken en te vinden ook in de Europese rechtskaders.
De resolutie verzocht ook voor het niet schrappen, maar het toch tijdelijk opschorten van de TFTP, de Terror Finance Tracking Program, onderhandelingen, denk ik. Kunt u eens uitleggen wat dat precies was?
Dat gaat erover dat de NSA middelen gebruikt die wij in Europa niet tot onze beschikking hebben en ook niet willen gebruiken altijd, omdat zij verzamelen op een massale manier data over al hun burgers. En de Amerikanen hebben ook een andere filosofie daar rond, die zij ook toepassen op hun eigen mensen. Maar ze beginnen het ook toe te passen op Europese burgers en mensen buiten hun eigen territorium. En wij gaan daar anders mee om en we hebben ook gevraagd dat de Amerikanen ook daar respect voor opbrengen. En dus wat we moeten doen, is ervoor zorgen dat we heel gericht en heel duidelijk die informatie kunnen verzamelen die nodig is om mensen die bijvoorbeeld aanslagen willen plegen of slechte bedoelingen hebben, om die op een goede manier te kunnen volgen en die informatie te gebruiken. Maar dat dan niet opgaat dat alle informatie van alle burgers daarvoor op een systematische manier kan verzameld worden.
En was dat dan wat op de tafel lag voor die, in verband met die TFTP, dus die Terrorism Finance, dat plan dan of dat overleg? was dat het wat op tafel lag, namelijk het ongelimiteerd uitwisselen van informatie voor mensen die verdachten. Ja,
dus, ja. Inderdaad, want het Europees Hof heeft dus heel duidelijk gemaakt dat er dus alleen informatie kan gebruikt en verzameld worden als er op een heel duidelijke aanwijzing is, als men duidelijk proportioneel te werk gaat. Want het is ook de vraag wie kan dan achteraf die data gaan gebruiken. Zijn het dan politie- en inlichtingendiensten? Of zijn er ook gemeentediensten, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke meer? Ja. En dus je moet goed afbakenen wie toegang heeft tot die gegevens die verzameld worden. En dus opnieuw, je moet een goede balans vinden tussen aan de ene kant het garanderen van uw veiligheid in uw samenleving, wat een mensrecht is, wat een basisrecht is, maar tegelijkertijd ook het nodige respect opbrengen voor de privacy. En die balans is altijd bijzonder moeilijk. Die verschuift ook doorheen de tijd. Maar wij hebben denk ik in Europa een veel beter kader gevonden dan de Amerikanen die op een massale manier aan surveillance van hun eigen bevolking doen.
Ja. Ik herinner me toen we elkaar vorig jaar spraken over het TTIP-handelsverdrag dan, dat u op een bepaald moment zei van ja, maar de Verenigde Staten, dat is ook geen apenland. Allee, ik bedoel, die hebben ook wel checks en balances en zo. Dus wat is uw respons op dat argument?
Ze hebben ook een aantal checks en balances, alleen leggen zij de nadruk op een aantal andere zaken en gaan zij op een aantal punten verder dan wij. En dat men dat in Amerika toepast, dat is natuurlijk een keuze van de Amerikanen, maar men kan niet de wetgeving die bestaat in Amerika zomaar vrijblijvend toepassen op Europese burgers die daar zelfs niet bewust van zijn. En dus daar situeert dus ook het debat dat we nu moeten gaan voeren rond safe harbor en dergelijke meer. Op welke manier kunnen we de data die wij in Europa verzamelen, de data die worden verzameld in de Verenigde Staten, op een correcte manier worden gebruikt om ervoor te zorgen dat we aan de ene kant de veiligheid in onze samenleving garanderen en aan de andere kant ook mensen met een gerust gemoed kunnen laten telefoneren en internet.
Er was ook geloof ik kritiek op bepaalde nieuwe wetgeving die ingevoerd was of geweest is in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in Holland. Waarover gaat dat, weet u dat?
Wel, we zijn natuurlijk na de aanslagen bij Charlie Hebdo ongeveer een jaar geleden nu extra maatregelen aangekondigd. En de discussie gaat erover in een aantal landen op welke manier dat wordt geïmplementeerd en opnieuw wie heeft er toegang tot welke data. Want het fundamenteel probleem dat we vandaag in Europa hebben, is dat we op zich al heel veel data verzamelen over mensen. Er kost such geen problemen mee als dat op een transparante manier gebeurt, maar dat die informatie niet wordt uitgewisseld. En dus een van de grote problemen die wij nu proberen aan te pakken, ook in het kader wat er nu gebeurd is in Parijs, is dat we er moeten voor zorgen dat de data en de informatie die vandaag al beschikbaar is bij inlichtingendiensten, worden gedeeld. En dus wij hebben als liberalen bijvoorbeeld gepleit voor de Europese oprichting van een Europese CIA en FBI, die die data kan analyseren, een goede dreigingsanalyse kan maken, ervoor kan zorgen dat de recherchediensten in de nationale lidstaten die mensen opvolgen, oppakken, preventief te werk gaan, zodat we niet moeten meemaken wat we vorige week in Parijs hebben gezien. Want heel veel van de aanslagen die vandaag in Europa worden gepleegd door mensen die bij sommige inlichtingendiensten gekend waren, maar die informatie werd zelden of nooit op een goede manier doorgegeven. En dus we moeten er echt voor zorgen dat wij onze Europese inlichtingendiensten beter doen samenwerken en dus beter gebruik laten maken van de data en de gegevens die ze vandaag al hebben.
Ja, we moeten dus focussen, zegt u, op te gebruiken, aan onze energie steken, het beter gebruiken van wat we hebben, eerder dan nog meer data te verzamelen. Omdat
ja,
dat het probleem was.
Je moet natuurlijk niet meer hooi op de hooiberg gooien en dan gaan zoeken naar een naald. Je moet ervoor zorgen dat je die technieken ontwikkelt die je toelaten om in de hooiberg de naald te vinden. En dat vraagt heel gerichte recherche op het lokale niveau, maar dat vraagt ook een duidelijke deling van informatie die we vandaag hebben op het Europese en zelfs het internationale niveau, om ervoor te zorgen dat al die puzzelstukjes kunnen samengelegd worden om preventief te kunnen optreden. En dus niet meer te moeten meemaken wat we in Parijs vorige week hebben gezien. En dat is heel belangrijk, dat hebben we vandaag niet. Vandaag zijn we 28 in Europa, 28 inlichtingeneilandjes. En die informatie zullen we er ook beter met elkaar moeten gaan delen om ervoor te zorgen dat we die terroristen op een goede manier kunnen bestrijden.
Eigenlijk is Europa een beetje zoals Brussel.
Excuseer?
Eigenlijk is Europa een beetje zoals Brussel.
Ja, ik heb het ook gezegd in een debat vorige week. Je hebt in Brussel 19 gemeenten, 6 politiezones. Die moet je, denk ik, fusioneren om al die informatie op een goede manier bijeen te krijgen. En op het Europese niveau zie je exact hetzelfde. De Britse inlichtingendiensten hebben informatie, de Franse, de Duitse, de Belgische. En die samenwerking moeten we echt wel versterken. Nu moeten landen alleen op een vrijwillige basis informatie uitwisselen. En de huidige premier van Frankrijk, Valls, die heeft 2 jaar geleden nog op een overleg met 8 ministers van Binnenlandse Zaken, waar ook België, Nederland en dergelijke aanwezig was, gezegd van, ik deel mijn informatie niet, ik ken de mensen die in Frankrijk actief zijn en die gevaarlijk zijn. Wel, je ziet vandaag dat dat niet meer opgaat. Je moet die vrijwilligheid overboord gooien, dat is aanmodderen, en je moet echt structuren oprichten om een goede trainingsanalyse te kunnen maken op basis van alle informatie die we vandaag al hebben. Dat is de enige manier, denk ik, om op een goede manier proberen die terrorisme te bestrijden.
Want heb ik nu gisteren gehoord dat er voor gestemd is om dus geen, u sprak over geen Europese organisatie, informatiedienst op te richten?
Wel, de verschillende landen zijn gisteren bij elkaar geweest en hebben besloten om in ieder geval de controles aan de buitengrenzen al te versterken. Dat is natuurlijk de eerste voorwaarde om goed te kijken wie komt er Europa binnen.
Maar u had het daarnet over, we moeten eigenlijk één organisatie hebben, dacht ik dat u zei.
Ja, ja,
en is dat niet nu net afgekeurd?
Ja. Ja, en dus de volgende stap die wij vanuit het Europese parlement en ook als liberale fractie op tafel hebben, is dat je van kijk, je moet die vrijwilligheid stoppen, je moet structuren oprichten die informatie beheren, daar analyses op maken en die terug naar de nationale lidstaten brengen om ervoor te zorgen dat daar heel gericht recherche kan plaatsvinden. Want ik denk echt dat wij in Europa op dit moment op een kantelmoment zitten. En ik hoop dat onze ministers van Binnenlandse Zaken dat ook beseffen dat die samenwerking echt sterker moet zijn dan hetgeen wat ze gisteren hebben afgesproken. Dus het zal er een proces zijn van een aantal weken, hoop ik, eer dat men ook daar beseft dat het oprichten van een nieuwe structuur de oplossing is om ervoor te zorgen dat die data op een goede manier beheerd wordt, maar ook gebruikt wordt om preventief te kunnen optreden.
Ik wil eventjes het argument van... Dus we hebben de mensen van N-VA gecontacteerd. Het ging Helga Stevens zijn, in eerste instantie zijn medewerker, dat die wel met ons zou spreken, maar daarna bleek dat dus niet te lukken. Dat ze eigenlijk... hij zei, ik heb het vermoeden dat ze niet over het item willen spreken. Ze hebben wel een... mevrouw Stevens heeft wel een schriftelijke verklaring voor de stemming voorgelegd. Ik zal dat even... Ja, het komt er eigenlijk op neer. Het Europees Parlement reageert verkeerd, want het respecteert de bevoegdheidsverdeling niet. Nationale veiligheid is een nationale bevoegdheid en het zijn de EU-lidstaten die de beweringen over stiekem grootschalig elektronisch overzicht ernstig moeten onderzoeken. Wat is uw respons daarop? Dus namelijk, het is geen bevoegdheid van het Europees Parlement om zo'n resoluties te stemmen over zaken waar ze niks over te zeggen hebben.
Het is onze bevoegdheid als Europees Parlement om Europese beleidsmakers op te wijzen dat de referentie naar een alleen nationale bevoegdheid eigenlijk achterhaald is. Als je een Europese binnenmarkt hebt waar de grenzen zijn weggevallen, dan moet je een Europese veiligheidszone opbouwen. En ik hoop dat alle politici beseffen vandaag dat de enige manier om dat te doen is op Europees niveau niet langer vrijwillig samen te werken, hetgeen wat we vandaag hebben, maar juist gecoördineerd samen optreden om die analyses te doen en om actie te ondernemen. En dus het argument van nationale soevereiniteit is achterhaald in een Europees continent waar de binnengrenzen zijn weggevallen. Je zal die buitengrenzen gezamenlijk moeten verdedigen en je zal die Europese veiligheidszone echt moeten opbouwen. Anders verlies je de strijd tegen terrorisme. En dat, denk ik, hebben we gezien de afgelopen jaren in Madrid, in Londen en Parijs. De daders waren gekend bij een aantal inlichtingendiensten die die gegevens niet hebben of onvoldoende hebben gedeeld. En we moeten dus op Europees niveau die samenwerking versterken. En ik vind dat wij als parlement daar een heel belangrijke rol in hebben te spelen om druk te blijven zetten op nationale regeringen, om ze te verplichten om eindelijk te gaan samenwerken en een Europees veiligheidsbeleid te gaan voeren.
Ja, in het tweede deel van de verklaring schrijft ze ook van we moeten niet in een kramp schieten en waardevolle instrumenten opschorten, zoals het programma voor het traceren van terrorismefinanciering. En dat is het TFTP-akkoord of het ontwerp dat daarvoor lag. Dus ze verwijst naar dus dat akkoord. Dus ze zullen zeggen, ja, jullie willen dat opschorten, terwijl dat we het nodig hebben voor dat een handig instrument is om het financieren van het terrorisme te bestrijden.
Er zijn een aantal zaken die we nu nog moeten doen. We moeten de internationale wapenhandel veel dichterbij opvolgen. Dat is ook deze week beslist door de Europese top. We hebben ook als Europees Parlement gevraagd. Je moet die financieringstromen in kaart brengen. Door wie worden die mensen betaald en gefinancierd? Ze moeten die bronnen ook proberen droog te leggen. Want dat kan je voor een stuk al doen met de informatie die vandaag versnipperd aanwezig is over de verschillende landen en door goed samen te werken met ook landen buiten Europa. Want zij hebben ook vaak informatie over hoe bepaalde cellen of bepaalde mensen te werk gaan. En dus die combinatie van informatie moet ervoor zorgen dat we een Europese respons hebben op de veiligheidsdreiging die we vandaag hebben.
Ik wil het nog eventjes hebben over Snowden, want dus een van de punten, nummer punt 8 of geloof ik, is als volgt: calls on the EU member states to drop any criminal charges against Edward Snowden. Ik wist niet dat er Europese staten waren die een klachten hadden tegen Snowden. Of, is dat dan zo?
Ja, dat is vandaag zo. En dat is ook de reden dat Snowden vandaag niet in Europa aanwezig is. En dus de parlementariërs hebben gezegd van kijk, in een veel breder kader, niet alleen over Snowden, maar in een veel breder kader, moeten wij regelingen uitwerken onder welke voorwaarden dat mensen die whistleblower zijn, die bepaalde praktijken die illegaal zijn aanklagen, hoe dat we die beter kunnen beschermen. En dat zal ook een debat zijn waar wij als Europees Parlement hebben gevraagd, op welke manier dat we een aantal mensen die binnen administraties, binnen bedrijven, dat soort van illegale praktijken aanklagen, hoe dat we die beter kunnen beschermen.
Welke landen hebben dan een soort klachtenprocedure of strafprocedure tegen Snowden lopen? Heeft België dat?
Ik denk niet dat België dat heeft. Bij mijn weten niets. Maar ik denk ook dat een aantal andere landen ook akkoorden hebben met Amerika. Zodat het de facto onmogelijk is om zoiets te doen. Dus ik denk dat we goed moeten kijken opnieuw dat we daar pleiten voor een Europese respons. Dat we daar gezamenlijk optreden en dat we ook een gezamenlijk standpunt in bepalen. Iets wat vandaag niet het geval is.
Mm-hmm. Er was al in maart 2014 was er eerder al een resolutie in verband met de mass surveillance. En toen had men ook een clausule over Snowden willen toevoegen. En die is dus blijkbaar toen verworpen geweest. Ik vermoed dat de liberale fractie daar toen ook voor gestemd heeft. Maar de sociaal-democratische had toen tegengestemd. Dus die tegen het, het verlenen van amnestie of wat dan ook van Snowden. Ik wil u nog eventjes de CIA-directeur John Brennan laten horen over Snowden. Dus naar aanleiding van de aanslagen in Parijs had hij daar iets over te zeggen.
In the past several years, because of a number of unauthorized disclosures and a lot of hand-wringing over the government's role in the effort to try to uncover these terrorists, there have been some policy and legal and other actions that are taken that make our ability collectively, internationally, to find these terrorists much more challenging.
Het ging over de wetten die in Amerika zouden gestemd zijn, waardoor volgens de CIA-directeur zelf dan het moeilijker zou zijn om de veiligheid van de burgers te garanderen. Wat is uw respons daarop?
Ik denk dat we de veiligheidsdiensten vandaag alle tools moeten geven om ervoor te zorgen dat zij hun werk perfect kunnen doen. We hebben ook aangekondigd deze week met de regering dat zij ook meer middelen krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat zij ook dat kunnen doen. Ik bedoel, de veiligheid in onze samenleving is cruciaal en die wordt vandaag bedreigd door een aantal terroristische organisaties. Wij moeten onze manier van leven blijven beschermen en dat vraagt extra investeringen in de veiligheidsdienst. Het vraagt dat zij de tools krijgen om mensen op te sporen, te volgen, informatie te analyseren, het liefst op het Europees niveau. En vandaar bestaan heel veel van die tools al. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld naar kijkt in de Verenigde Staten, waar mensen zonder proces worden opgesloten of worden gemarteld, dat een echte stap te ver is. Wij moeten ook onze eigen manier van leven beschermen. En dat kan je alleen ook maar doen als je je eigen waarden, fundamentele waarden, beschermt. Maar het is absoluut zo dat wij de inlichtingendiensten vandaag moeten versterken, hun werk laten doen. Dat vraagt gerichte recherche en Europese samenwerking. En dat model zullen wij echt moeten aanpassen en veranderen. En dat is juist de reden waarom het Europees Parlement daar druk op blijft zetten om de staats- en regeringslijst te overtuigen om in die redenering mee te gaan.
De respons van de CIA-directeur op de argumenten door Glenn Greenwald, op de CIA-directeur was dat die wetten ten eerste niet slaan op spionage van Europa. Dus ze hebben wat beperkingen opgelegd op spionage op Amerikaanse burgers. Maar blijkbaar kunnen de diensten nog altijd volledig hun gang gaan. En hij zei letterlijk dus Belgen ook bespioneren. En ten tweede, bovendien zijn die wetten die dan wel gepasseerd zijn nog niet eens in werking. Dus voilà. Oké, dank u wel, Filip de Bakker, voor uw bijdrage en toelichting bij die resolutie en de ganse problematiek over veiligheid en ook privacy naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Goed.
Graag gedaan.
Dank u wel, goed weekend en tot een volgende keer. Dag. En ik had nog één ding, want ik heb nog een tweede fragment, namelijk een andere CIA-directeur, dat duurt 1 minuut iets, James Woolsey, die had iets over Snowden te zeggen.
I'm no fan of the changes that were made after Snowden's leaks of classified information. I don't think they have improved our ability to collect and use intelligence, and I think they've seriously reduced our abilities. I think Snowden has blood on his hands from these killings in France.
Dus voilà, het is Snowden's schuld, de aanslagen in Parijs zijn Snowden's schuld. Nu, die meneer Woolsey, die na de aanslagen in New York is hij direct naar Irak gaan verwijzen en hij was zeer belangrijk in het, voor de invasie, in de bewerkstelligen van de invasie in Irak. Dus ja,